Danevolse schriftlezing is vanmorgen weer uit het Oud-Testamentische Richterenboek, hoofdstuk 7. En we lezen vanmorgen de versen 9 tot 15. En het geschiedde in dezelfde nacht, dat de Heere tot hem, dat is tot Gideon, zeide: sta op, ga heen af in het leger, want ik heb het in uw hand gegeven. Vreest gij dan nog af te gaan? Zo ga af, gij en Pura, uw jongen, naar het leger, en gij zult horen wat zij zullen spreken. En daarna zullen uw handen gesterkt worden, dat gij aftrekken zult in het leger. Toen ging hij af met Pura zijn jongen tot het uiterste der schildwachten die in het leger waren. En de Midianieten en Amalekieten en al de kinderen van het oosten lagen in het dal gelijk sprinkhanen in menigte. En hun kamelen waren ontelbaar, gelijk het zand dat aan de oever der zee is in menigte. Toen nu Gideon aankwam, ziet, zo was er een man die zijn metgezel een droom vertelde en zeide: zie, ik heb een droom gedroomd. En zie, een geroost gerstebrood wentelde zich in het leger der Midianieten, en het kwam tot aan de tent en sloeg haar dat ze viel. En keer daarom het onderste boven dat de tent er lag. En zijn metgezel antwoordde en zeide: dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëlitische man. God heeft de Midianieten en dit ganse leger in zijn hand gegeven. En het geschiedde, als Gideon de vertelling deze droms en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad hij. En hij keerde weder tot het leger van Israël en zeide: maakt u op, want de Heere heeft het leger der Midianieten in uw hand gegeven. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. Gemeente des Heeren, als Maarten Luther naar de Rijksdag in Worms moet om daar te verschijnen en verantwoording af te leggen voor de machtige keizer Karel V van het Duitse Rijk, in tegenwoordigheid van rijks- en kerksgrootte, dan wordt hij van alle kanten door zijn vrienden gewaarschuwd om toch vooral maar niet te gaan. De een die zegt: Luther, het is een valstrik. En de ander die zegt: ze hebben huurmoordenaars ingeschakeld om je om zeep te helpen. En een derde zegt: ze willen je alleen maar op die manier bij zich hebben om je gevangen te nemen. En dan spreekt Luther tegenover zijn vrienden die het zo goed bedoelen, dat hele bekende woord: ik zal naar Worms gaan. Al zijn er in Worms net zoveel duivels op de straten als pannen op de daken. En dan zeg je: waar haalt dat Duitse monnikje de moed vandaan om zo te spreken? Die man die toch weet van de macht van de duivel. En die duivel nog al eens een keer in het vizier heeft gehad en met zijn aanvechtingen zo vaak te strijden heeft gehad. Waar haalt hij de moed vandaan? En er is maar één antwoord, gemeente. Dat antwoord dat geeft Luther zelf in dat lied dat zo bekend is geworden als het lied van de Reformatie. Dat geloofslied: een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Dat lied waarin hij ook zingt: al grijnsde ook de open hel ons aan met al haar duivelentallen, toch zal geen vrees ons nederslaan, toch doen wij het krijgslied schallen. Dat lied waarin dat mensje zelfs zo ver komt dat hij tegen de duivel zegt: duivel, ik tart je. Ik daag je uit. Kom erop als je durft. Waarin hij zijn vinger opsteekt: beef, Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Het is datzelfde geloof dat die reformatoren ook de kracht gaf om de dood te overwinnen. En dan denk ik even aan Guido de Brecht, waarvan ik hoop dat u allemaal zijn naam kent als de naam van de opsteller van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Als de Brecht 45 jaar oud in de kracht van zijn leven wordt weggevoerd door zijn beulen om opgehangen te worden, dan roept hij het zijn medegevangenen toe die in de cellen rondom het gevangenisplein in spanning afwachten wat er gebeurt, waar die galgen staan opgesteld. Dan zegt hij: broeders, verheugt u, dit is een grote dag. Heden worden wij genodigd tot de bruiloft van het Lam. Kijk, zulke mensen zijn meer dan overwinnaars. Van zulke mensen kan de duivel met zijn hele helle macht het niet meer winnen. Van zulke mensen moet zelfs de dood het verliezen en daar bijt hij zijn tanden op stuk. En als wij in deze tijd wel eens vragen van hoe kom je nou aan zo'n geloof? Omdat we het gevoel hebben dat we dat toch wel al te veel missen. En die vraag die kan alleen maar gesteld worden natuurlijk als we die geschiedenis van de reformatie kennen. En ik hoop daarom dat u er vanavond ook bent als dominee Velema een van de themata van de reformatie zal behandelen. En dat u daar met uw kinderen over spreekt en dat u erop toeziet dat er ook op school uit wordt onderwezen. Opdat we niet vergeten, want een volk dat zijn geschiedenis vergeet, dat is een volk dat ook geen toekomst meer heeft. Maar als we dan erover nadenken, als we onze kinderen vertellen hoe dat vorige geslacht, de dood en de duivel en de hel en alles aankomt. En we vragen dan, hoe komt de mens daar nou aan, is dat vandaag ook nog te krijgen? Dan zegt onze tekst voor vanmorgen. Nu we verder willen luisteren naar de Gideons geschiedenis, dat is nou iets wat de Heere je kan leren. En wat de Heere ook werkelijk leert, zoals we het in het leven van die richter die we mogen volgen op zijn gang door de openbaring heen ook duidelijk zien. Wij horen dan vanmorgen in onze tekst, de Heere geeft de vijand in Gideons hand. Drie gedachten, dat belooft hij, dat bevestigt hij en dat leert hij beleiden. De Heere geeft de vijand in Gideons hand, dat belooft hij, dat bevestigt hij. En dat leert hij beleiden. U herinnert u de geschiedenis, gemeente, zoals we daar luisteren, al is het een paar weken door allerlei omstandigheden wat onderbroken geweest. Israël is 7 jaren lang geteisterd door invallen van de Midianieten als een straf van de Heere op de Baalsdienst waartoe het volk vervallen is. Maar na die 7 jaren is er dat goddelijke ingrijpen, waardoor hij laat merken dat hij er lust in heeft om zijn volk te verlossen. Israël is telkens het eerste in het verlaten van de Heere. De Heere is altijd weer de eerste in het zoeken van zijn volk. Omdat hij naar zijn eeuwig welbehagen dit volk verkoren heeft. Om daarin zijn heil gestalte te geven. En daaruit zijn zoon, de Heere Jezus Christus, te doen geboren worden. En het is vanuit dat welbehagen van de Heere dat hij niet kijkt naar dat volk, want dan is er geen enkele reden waarom hij het zou opzoeken, want dat volk dat gaat niet weer naar hem vragen. Maar het is vanuit dat welbehagen dat hij Gideon roept en hem maakt tot een reformator van Israël in die dagen en tot een verlosser van zijn volk. En we hebben in het verleden gezien hoe de Heere Gideon heeft groot gemaakt, hem tot een machtige generaal heeft gemaakt met een leger om zich heen. We hebben ook gezien hoe de Heere Gideon weer klein heeft gemaakt. En hoe de Heere in het leven van Gideon dat profetische woord waar maakt. Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En wat ik geplant heb, dat ruk ik uit. Zodat Gideon tenslotte alleen die naakte belofte van de Heere overhield. Ik zal u verlossen. En zo hebben we Gideon de laatste keer achtergelaten, gemeente. Op die heuvel van waaruit hij over de vlakte van Jezreel heen ziet waarin de vijanden zich gelegerd hebben. Met alleen maar die 300 man, dat armzalige hoopje. Met alleen maar die vijand daar beneden zich in het gezicht, die machtige vijand, en het wordt ons in onze tekst nog eens een keer weer ordentelijk voor ogen gesteld, hoe machtig die wel is. En met die belofte van God, die Gideon deed zingen, die noem ik God zo goed als groot voor hen die op hem bouwen. Mijn burg, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. Alleen wat zal Gideon nou doen? Dat is de vraag waar we natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig naar zijn, gemeente. Want hij mag dan dat psalmversje wel uitzingen. En dat vinden we ook wel een mooi versje. En je kan daardoor bemoedigd worden in een bepaalde situatie. Maar ondertussen zeg je, je moet de werkelijkheid in het oog houden. En er zal nou toch wel gauw wat moeten gebeuren. Want als het volgende daglicht aanbreekt. En die vijanden die natuurlijk ook hun verspieders hebben. Gaan ontdekken dat het grootste deel van Gideons leger is overgebleven. Is weggelopen dat die ambt amper aan 1% heeft overgehouden. Dan hoeven ze de heuvel maar te omsingelen. En Gideon en zijn mannen, ze worden hulpeloos in de pan gehakt. En we zijn er toch eigenlijk ook wel erg benieuwd naar. Hoe pakt die Gideon dat nou aan? Welke tactiek zal hij nou toepassen? Want dat is toch wel een kunst als je met 300 man tegenover 135.000 het zou moeten winnen. Wat voor list zal hij bedenken? Want het wordt toch hoog tijd dat er wat gebeurt. Nou, gemeente, Gideon doet niks. Gideon doet niks. Leest u maar in het begin van onze tekst, vers 9. In die nacht zegt de Heere tot Gideon, sta op. Merkt u het wel? Ik kan begrijpen dat u zegt, dominee, je wordt bijna eentonig, want het is elke keer hetzelfde liedje. Maar dat liedje, dat hoop ik tot aan mijn dood toe te mogen zingen, omdat het een overwinningslied van het geloof is. Maar merkt u wel, gemeente, dat het weer de Heere is die de eerste is. Dat God aan het werk is. Dat in het begin van onze tekst de Heere zich opnieuw openbaart als de Heere die aan de spits is getreden. De regeerde die zijn volk hulp biedt. Dat de Heere is opgestaan tot de strijd. En dat zijn haters zullen verstrooid worden. En zijn volk zich zullen verblijden. De Heere van wie we gezongen hebben in een van de vorige diensten. Gij omscheent hen met het licht van uw genadig welbehagen. Als de enige grond waarop de Heere tot verlossing van zijn volk uittrekt. God is de eerste en God blijft de eerste, gemeente. Totdat God ook de laatste is die het zal kunnen zeggen met dat laatste woord waarmee de geschiedenis van deze wereld wordt afgesloten. Het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de rivier van het water des levens om niet. Kijk, er kan van onze kant van allerlei de fout ingaan en er kan van onze kant van allerlei mislopen, gemeente. Als we soms zien hoe het gaat onder ons vandaag in de kerk, dan zeggen we het loopt hopeloos fout. Maar van Gods kant niet, gemeente, want God beheerst de geschiedenis en God bepaalt de situatie. En als de Heere dan weer als eerste komt in diezelfde nacht, dan is het eerste wat de Heere zegt, sta op. En daaruit wordt voor ons één ding duidelijk en dat is dat Gideon zit of dat Gideon ligt. Dat Gideon in elk geval alleen maar wacht. En wees nou eens eerlijk, gemeente, maar wat moet die man nou ook anders met 300 tegenover 135.000? Dan kun je suf praktiseren over een krijgslist, maar met je praktisaties leveren je niks op. En wat kan die man anders met 300 tegenover 135.000? Dan kun je mannen nog zo verdelen, maar dan zet je er één tegenover een stuk of 4.000, 5.000 tegelijk. Nou, dat is toch onbegonnen werk? Gemeente, dat is de Gideon aan het begin van onze tekst. Hij is uitgewerkt nog voordat de strijd goed en wel begonnen is. Hij kan alleen de zaak nog maar overgeven aan de Heer. Hij kan alleen nog maar wachten op de Heer. En dat zal hij in die nacht heus wel eens een keer in verschillende gestalten hebben gedacht. Er zijn in die nacht, dat mag je aannemen, van die momenten geweest dat dit eerste vers van Psalm 62 dat we voor de preek zongen heeft kunnen meezingen. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Toch is mijn ziel stil tot God, want hij doet het. Hij immer zal mijn rotssteen wezen. Maar je kunt je indenken dat het in die nacht ook gestormd heeft in zijn ziel en dat er ook de aanvechtingen zijn geweest en dat hij het tegen zichzelf heeft moeten zeggen. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg holde stil. Maar in elk geval was er voortdurend dat eer. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. En als ik nou meteen de lijnen maar wat mag doortrekken, gemeente, vanuit deze tekst die zo boordevol van geestelijk onderwijs is, dan kijk ik u en jou aan en dan zeg ik, gemeente, kent u die situatie waarin Gideon verkeert, die situatie waarin een mens uitgewerkt is en waarin een mens uitgedacht is, waarin een mens niks anders meer kan doen dan stil zijn en hopen op de Heer. Ook weet wel, als ik dat zeg, dan zitten er in de kerk mensen die zeggen, ja maar dominee, je moet toch en je wil toch en er staat toch in de Bijbel, bid en werk. dat weet ik wel, gemeente. En in allerlei situaties geldt dat woord natuurlijk ook wel, gemeente. Maar in zo'n situatie als van Gideon, dan heb je niks meer te jamaren. En dan valt er niks meer te praktiseren. Die situatie van Gideon, dat is de situatie van een mens die door de Heer aan zijn verlorenheid is ontdekt. En die zo uitgewerkt is aan zijn eigen kant, dat hij moet zeggen, zelfs mijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Nou, wat moet ik dan met mijn ongerechtigheden? Dan kan ik toch voor God niet bestaan. En die me zegt, nou moet ik dit en nou zal ik dat en nou ga ik zus. Maar één ding heeft overgehouden en dat is dat woord dat zegt, maar bij u is vergeving. En nou wacht hij vanuit dat woord op de Heere meer dan de wachters op de morgen. Bij u is vergeving, Heere. Ik denk aan een heel andere situatie. Mens die wordt weggereden naar de operatietafel. De deur van de ziekenzaal is achter je dichtgegaan en je rijdt over de gang. Er loopt een zuster voor je en een zuster achter je. Er kun je geen ene kant meer op. Er zitten er hier natuurlijk wel meer die daarvan weten. Net zoals ik er wel van weet. Dan kun je niet meer vooruit en dan kun je niet meer achteruit. Dan zijn er misschien momenten dat je eraf zou willen springen, maar je weet het moet. En dan kun je geen hand meer uitsteken. En die kan niks meer. En als er dan dat ene is, gemeente. Dat woord van die psalm dat in je mag leven. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw begoen. Of ik denk aan die vader die zijn kind heeft moeten loslaten. Hij heeft gepraat met die jongen, heeft gescholden, heeft gesmeten, heeft gebeden. Want hij zegt, jongen, je gaat zo je verderf tegemoet. En hij heeft die moeten loslaten, dan kan hij helemaal niks meer. En dan zit hij in zijn stoel s'avonds. En dan is er één ding overgebleven, Heere. Maar u hebt het ook in het leven van dat kind gezegd. U gedenkt voor eeuwig aan uw verbond. Een wonderlijke situatie waarin je dan verkeert, gemeente. En als je dat in je leven wel eens hebt meegemaakt, en ik hoop dat er velen hier in de kerk zitten die zeggen, dominee, dat zijn geen vreemde dingen die je vanmorgen vertelt, dan is het onvergetelijk. Van die dingen kunnen we inderdaad de dag en het uur nog precies noemen dat je dat hebt meegemaakt. Dat kun je niet van alle dingen, dat kun je ook niet van het moment van je bekering vaak, maar van die dingen wel. Hij zegt, dat vergeet ik nooit weer. Dat er aan die ene kant die geweldige spanning was, omdat er zoveel van afhing. En aan de andere kant die diepe rust die er daalde in mijn ziel, omdat ik me zo helemaal aan de Heere mocht overgeven. En aan zijn leiding me mocht toevertrouwen. Ook iemand die het kent, die kan het zich voorstellen dat Gideon op het moment dat de Heer hem riep, rustig heeft liggen slapen. In de rust van het geloof dat wacht en dat weet dat wie de Heer verwacht, die zullen niet beschaamd worden. Kijk, en dat blijkt dan ook in de geschiedenis van Gideon, want in diezelfde nacht nog roept de Heer hem en geeft de Heer hem de opdracht, ga heen af in het leger der Midianieten, want ik heb het in uw hand gegeven. En dat is een heerlijke boodschap, gemeente, die Gideon op dat ogenblik ontvangt. Een boodschap waarmee Gideon weer een hele stap verder komt in dat onderwijs van de Heer, waardoor hij hem openbaart hoe hij zijn volk verlost. Want u weet dat wel, tot nu toe heeft de Heere telkens tegen Gideon gezegd, ik zal u verlossen. Daarmee is de Heere die eerste keer bij Gideon gekomen, daaronder die eik bij Ofra. En dat heeft hij ook nog gezegd in het laatste vers van het voorafgaande gedeelte. Ik zal u verlossen. En daarmee heeft de Heere de hoop gewekt in het hart van Gideon. Hoop, dat wil zeggen geloof voor de toekomst. Het vertrouwen dat het zal gebeuren. En de Heer heeft Gideon ook de weg bekendgemaakt waarlangs hij verlossen zal, dat hij dat zal doen door middel van Gideon. En de Heer heeft in het vorige gedeelte gezegd dat hij daarvoor die 300 mannen zal gebruiken die Gideon bij zich heeft. Maar nog steeds is de vraag open gebleven, hoe moet dat nou? De vraag die Gideon aan het begin al stelde toen hij zei, Heere, waarom ik en hoe moet ik dat doen? Want ik ben de minste van mijn gezin en mijn vaders geslacht als het minste in het huis van Manasse. En dat is de vraag die nog telkens is blijven klinken. En wel is het vertrouwen gewekt dat de Heer het zal doen, maar nog steeds is niet duidelijk hoe het dan moet. En nog steeds zit Gideon dus eigenlijk met de vraag, wat moet ik nou doen? Een vraag die in het geestelijk leven ook een hele tijd blijft stellen, wat moet ik nou eigenlijk doen? En nou zegt de Heer tegen Gideon, die die vraag nog steeds niet beantwoord heeft gekregen, en die op een antwoord op die vraag wacht, hij zegt, Gideon, ik heb het u gegeven. En u hoort wel, gemeente, dat woord van de Heer, dat gaat veel verder dan die voorafgaande woord. Want dat is in de eerste plaats een woord dat die spreekt van de toekomende tijd. Maar dat is een werkwoord dat staat in de voltooide tijd. De jongens en meisjes hier in de kerk die weten dat natuurlijk wel. Vanuit de les Nederlands op school. Voltooide tijd, ik heb het u gegeven. En Gideon die krijgt daarmee tegelijkertijd te horen wat hij nou doen moet. Het enige wat een mens die uitgewerkt en uitgedacht en uitgestreden en uitgevochten is toch kan doen. Dat is dat je je hand ophoudt, een lege hand, om te ontvangen wat de Heere heeft aan te bieden. De Heere geeft de vijand in zijn hand. Gideon die krijgt als het ware op een presenteerblaadje aangeboden. Maar die heerlijke boodschap, gemeente, dat is ook een vreemde boodschap, want er is ondertussen nog niks van te zien. Als Gideon naar zijn handen kijkt, dan staat hij nog met lege handen en beneden in het dal, daar ligt het leger. En als het straks weer dag wordt, dan zal hij die onafzienbare menigte weer voor zijn ogen zich zien ontvouwen. Als Gideon zijn verstand gebruikt, dan zegt hij in antwoord op dat woord van God, Heere, ik zie er niks van. En als Gideon naar zijn gevoel te werk gaat, dan zegt hij tegen de Heere op dit woord, Heere, ik merk er niks van. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk in onze tekst? Dat moet u goed zien, gemeente, want daar zit een heel stuk geestelijk onderwijs in. Het is een prachtig gedeelte waar je wijs van kunt worden. U die zoekt naar geloof en die zoekt naar geloofszekerheid. Weet u wat er hier aan de hand is? Hier leert de Heere Gideon om door het geloof te leven. Om te leven op de beloften van God. De Heer heeft in het hart van Gideon het geloof gewerkt. Daarom ga ik daar nou niet meer over preken. Want dan zou u zeggen, dominee, dan valt die in herhaling. En de Heer heeft dat geloof ook versterkt. En daarom ga ik daar nou ook niet verder meer op in. De Heer heeft dat geloof gelouterd. En heeft dat geloof gereinigd. En heeft dat geloof verdiept. Hij heeft Gideon dwars door alles heen teruggeworpen op de Heere alleen. En wat de Heer nou gaat doen, dat is dat hij van Gideon gaat maken zo'n geloofsheld. Die past in dat rijtje van Hebreeën 11, waar we Gideon inderdaad ook tegenkomen of een held. Och, die mensen, dat zijn geen helden, gemeente. Alleen ze leven door en ze leven uit het geloof dat de vaste grond is van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En of je in Hebreeën 11 nou over Noach hebt of over Abraham en of je het over Mozes hebt of over Jozua. Maar het geldt van al die mensen, ze leven als ziende de onzienlijke. Maar met hun ogen zien ze er niks van. Er is één ding dat die mensen doet gaan in deze weg. Dat is de mond des Heren heeft het gesproken. Ze leven door het geloof in de belofte van God, van wie ze overtuigd zijn. Zal hij spreken en het niet doen? Zal hij het zeggen en het niet bestendig maken? Maar daartoe heeft de Heere nou die handen van Gideon leeg gemaakt. Om ze daarna te vullen met zijn belofte. Met dat machtige woord waar Gideon genoeg aan heeft. Ik heb ze in uw hand gegeven. En als ik dan naar mijn handen kijk, gemeente, dan zijn ze leeg en dan zie ik er niks van. Maar als ik dan opkijk naar de Heere die het beloofd heeft, dan zie ik, hij doet wat hij beloofd heeft. En hij doet het in de weg van het geloof, want dat geloof, dat is uiteindelijk die uitgestoken hand, gemeente, waarmee een mens die weldaden van de Heere ontvangt. En toen Luther dat begreep, toen heeft Luther dat machtige woord gesproken dat kenmerkend is voor de reformatie. Naar de mate dat je gelooft, heb je het. En onze catechismus, die immers ook wel Lutherse invloeden heeft, daar was Calvijn het daar roerend mee eens natuurlijk. Onze catechismus zegt precies hetzelfde als die zegt, al is het dat je geweten je aanklacht, dat je tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden hebt, nog steeds tot alle boosheid geneigd bent. Dat nochtans God uit louter genade je de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. En dan zeg je, ja maar Heere, de werkelijkheid. En dan is slot van dat machtige antwoord uit zondag 23. In zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Zo gaat de Heer dan nou met zijn volk om, gemeente, op de wijze van de belofte. Dat is ook alweer een woord van die Luther. Maar daartoe neemt de Heer al het ons af. En daartoe laat de Heer zien dat alles wat wij menen te kunnen aanvoeren, wat wij menen te kunnen inbrengen, dat dat lege briefjes zijn en dat dat een wegwerpelijke leed is en dat het onvoldoende is en dat het ondeugdelijk is. En dan komt de Heer met zijn belofte. En met hem die in dat gewaad van de belofte bekleed is, de Heer Jezus Christus, van wie hij zegt, ik heb hem gegeven. En dan hoort u datzelfde woord van onze tekst. Gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En de apostel die die gave Gods leert kennen zegt, en als hij dat nou geeft, zou hij ons met hem dan ook niet alle dingen schenken? En wanneer ik vanmorgen het woord mag verkondigen, gemeente, dan mag ik vanmorgen precies datzelfde doen als wat de Heer in die nacht bij Gideon deed. Dan mag ik u wijzen op hem, die de gevende God is. En dan mag ik u wijzen op de Heer Jezus Christus, die mag zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan mag ik dat in uw leven stellen tegenover al de machten die zich tegen u keren en die proberen u te vernielen. En dan mag ik de Heer Jezus Christus stellen, gemeente, tegenover de macht van de zonde. Als die zonde je aanklaagt en je ziet hoe langer hoe meer dat je alleen maar zondaar bent. Dan mag dat evangelie klinken dat zeg maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En dan denk even aan Luther die een keer werd aangevochten door de duivel die al zijn zonden voor hem opschreef. En die wegging toen Luther dat ene woord dwars door zijn eigen zonden heen schreef. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zon. En dan mag ik dat woord stellen, gemeente, tegenover de duivel die het leven zo zwaar kan maken. En herinneren aan die belofte dat de Heer heeft gezegd, niemand zal ze uit mijn hand rukken, de schapen die de Vader mij gegeven heeft. En mag ik dat woord stellen tegenover de wereld die momenteel storm loopt tegen de kerk. En die terwijl ze zelf geen gat meer ziet in de toekomst. En zelf aan alle kanten vastloopt, ik kom daar straks nog wel op terug. Probeert wat ze kan om die kerk mee te slepen op die weg van de duisternis. En dan staat tegenover die wereld de Heer Jezus Christus, die zegt tegen een gemeente, die zegt, Heere, houden we dat nog vol en houden we onze jeugd nog wel vast. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dan mag dat woord staan tegenover de dood die zijn klauwen uitstrekt naar één die weet dat hij sterven moet. En dat woord dat zegt dat zelfs de dood niet kan scheiden van de liefde van God. Ja, tegenover de hel van wie het woord zegt, de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Want ik heb ze in uw hand gegeven, gemeente. Heb je zo wel eens een keer tegen de duivel en tegen de hel en tegen de wereld en zijn ganse rijk aangekeken, gemeente? Als overwonnen vijanden, als verslagen vijanden, als vijanden tegen wie je mag zeggen, je hebt het toch verloren. Heb je zo wel eens tegen de duivel gesproken, gemeente? Wanneer die je zonde voor ogen schildert en je zegt, duivel, ik lach je uit. Mag dat dan? Ja, dat deed Luther ook. Hij tartte zijn geweld. En dat is het wat er in onze tekst wordt geleerd, gemeente. En de duivel is aan de ene kant helemaal niet om te lachen. Nog een keer, daar kom ik wel op terug. Maar dan mag je in zo'n situatie die duivel in zijn gezicht uitlachen. als je met je zonde komt aandragen. En dan zeg je, duivel, ben je al in de hemel geweest, want daar zit mijn advocaat en ik praat zelf niet met je. Je moet bij mijn advocaat zijn. En dan kun je hem uitlachen in zijn gezicht, want daar kan hij niet meer komen, dat weet hij heel goed. Dat is de boodschap van onze tekstgemeente. Dat de Heere tegen zijn volk zegt dat leert leven op de belofte Gods. Niet u ligt in de hand van die vijanden, maar die vijanden die zitten in uw hand. Je hebt ze in de houtgreep door het geloof. Ik heb ze gegeven, zie ik dat wel? Nee. Dan denk ik aan die mens die op zijn uiterste ligt en die weet dat hij sterven moet. En die dood die strekt zijn klauwen naar hem uit als de zichtbare werkelijkheid. Hij gaat sterven en als familie sta je eromheen. En de tranen lopen over je wangen en je hart breekt. Maar ondertussen mag die stervende zeggen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overheen? Je kan alleen maar dienst doen als een voertuig van mijn grote koning om ze te brengen in zijn armen en in zijn schone paleis. Begrijp ik dat wel? Nee, gemeente. Maar mijn verstand, dat is toch niet het laatste dat het voor het zeggen heeft. Vrees niet, zegt de Heere. Geloof alleenlijk, want heb ik u niet gezegd dat gij, indien gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zoudt? Dat is de weg, gemeente. De weg van Abel en van Henoch, de weg van Mozes en van Jozua, de weg van Gideon en van u en van jou en van mij. Door het geloof. Sola fide. En als u nou zegt, ja maar, er is ook zoveel schijngeloof, hè? En er zijn zoveel mensen vandaag die zeggen dat ze wel wat geloven. Waaraan is nou het echte geloof te herkennen? Nou, dat echte geloof, gemeente, dat is te herkennen aan zijn reactie op dat belofte woord van God. Want dat echte geloof, dat zegt niet wanneer de Heere zegt, ik heb het u gegeven, dus is het voor mekaar, jongens, en dan blijven we maar op het heuveltje zitten. Want iemand die zo reageert, en ik weet wel, zo reageren de mensen soms. We hebben de belofte, dus hebben we de vervulling. Jongens, we gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Nou, dat zijn de mensen die zich bedriegen voor de eeuwigheid. Want die lopen met een historisch geloof straks voor eeuwig vast. En ik hoop dat we, zeker ook in onze woonplaatsgemeente, het onderscheid tussen het historisch en het zaligmakende geloof wel goed in de gaten proberen te houden. Want anders dan laten we ons bedriegen voor de eeuwigheid. En dat levende geloof, gemeente, dat zegt op dat spreken van de Heer ook niet, ik moet het eerst nog zien. Want dat is alleen maar de taal van het ongeloof. Dan zegt, ja, maar een mens moet het toch afwachten. En dan beroept hij zich soms ook nog op dat soevereine welbehagen van de Heer. En uiteindelijk is dat godslasterlijk, gemeente. Als Gideon dat had gedaan, was hij ook op zijn heuveltje blijven zitten. En dan was hij de volgende dag door de vijanden verslagen. Weet u waaraan nou dat levende geloof kenbaar is? Dat geloof dat door de Heere wordt gewerkt en dat in dit woord door de Heere wordt geoefend. Om te leven door het geloof en uit het geloof. Dat geloof dat zegt, Heer, omdat u het gesproken hebt. Dat is het enige. Omdat u het hebt gezegd, Heer. Ik geloof u op uw woord. Dat is moeilijk, zegt iemand. Ik ben eigenlijk maar blij dat je dat zegt, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje. Want mensen die zeggen dat geloven makkelijk is, dat zijn mensen die snappen er niks van. Net zo min als de mensen die zeggen dat geloven moeilijk is, want die snappen er ook niks van. Want dan ben je altijd weer bezig met het geloof als een werk van jezelf. Maar geloven, dat is iets dat werkt de Heer in je, en dan gaat het vanzelf of het gaat helemaal niet. Maar het gaat toch door de strijd heen. En hoe moeilijk dat is, dat blijkt wel, gemeente, als we nou vers 12 eens gaan lezen. Want vers 12 laat ons dan zien tegenover wat voor vijand Gideon gesteld wordt. En het is bijna met oosterse overdrijving dat het ons voor ogen wordt geschilderd. Die monsterachtige grote legermacht die daar als een stel sprinkhanen is neergestreken in de vlakte van Jisrael. En die kamelen, die grote beesten die ontelbaar zijn in menigte als het zand dat aan de oever van de zee is. Kijk, dat is ook geloven, gemeente. Het geloof onderschat de vijand niet. En
het geloof, dat doet niet net of er niks aan de hand is. Maar dat geloof, dat ziet juist de realiteit en dat weet dat het in eigen kracht niet één ogenblik kan staande blijven. Zo'n overmacht is er.
Ik kom als mensen tegen die nergens meer bang voor lekker te zijn. Mensen die doen alsof de strijd al helemaal achter de rug is. Mensen die praten alsof ze in paradijs leven. Nou, dat lijkt wel mooi gemeend en dat lijkt wel erg fijn als je zo altijd halleluja kunt roepen, maar het is niet de werkelijkheid en het is niet zoals de schriften het ons tekenen, gemeend. Dat leven van die mensen, dat is geen geloofsmoed, al hebben ze de mond vol over het geloof, maar dat is overmoed en dat is net als hoogmoed, die komt voor de val en dat is een bewijs van de ongebrokenheid van het natuurlijke mensenhart. Die mensen verliezen het ook prompt, dat zie je altijd maar weer, vroeger of later verliezen ze het. Je moet de vijand niet onderschatten, gemeente. Ik heb net gezegd, je mag de duivel in zijn gezicht uitlachen. Maar nou zeg ik er net zo hard overheen. Je moet hem niet onderschatten, gemeente. Je moet zorgen dat je op de hoogte bent van zijn sterkte. En zorgen dat je weet waar zijn legers liggen. En zorgen dat je zijn tactiek kent.
En dan toch geloven, zegt u. En u kijkt om u heen in de werkelijkheid van vandaag.
Ja, gemeente, weet u wat dan het mooie is? Dat we in onze tekst zien dat de Heere weet dat zijn volk in het strijdperk van dit leven van buiten strijd kent en van binnen vrees. Want dan lees ik in vers 10 dat de Heere tegen Gideon zegt, nadat hij heeft gezegd, dan moet je maar afdalen en ik zal je dat leger in je hand geven. Ik heb het je al gegeven, dat de Heere zegt in vers 10, vreest gij dan nog om af te gaan? En dat vind ik een van de meest ontroerende woorden uit onze tekst, gemeente. Daar zie ik die machtige God zich over Gideon heen buigen. En dat hij zegt, ach Gideon, ik ken je wel een beetje. Je bent tenslotte mijn maaksel. En ik heb je geroepen, ik heb je gezocht. En de Heere, die weet van die vrees die er bij Gideon is van binnen. En de Heere hoort die Gideon wel roepen uit zijn tent waarin hij zit te wachten op het sein van de Heer. Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. En blijkt dat de Heere daar niet vreemd van opkijkt, gemeente. Dat is ook een machtige gedachte. Daar kijkt de Heere helemaal niet vreemd van op wanneer een mens dat zegt. De Heere zegt, dat wist ik al wel dat je zo zou reageren. Vreest gij dan nog? Ach, zegt iemand dan heel eerlijk, Heer, ik ben er zo bang van. Ik ben zo bang van die zonde die zo'n verleidende macht heeft. En ik ben zo bang van die duivel. En ik ben zo bang van die wereld. En ik ben zo bang van de dood. En dan moet je verder lezen, gemeente. Want dan moet Gideon met die angst die er bij hem van binnen is naar het leger van Midian gaan. En dan zegt de Heere, en daar zul je horen wat ze zullen spreken. En dan zullen uw handen gesterkt zijn tot de strijd. En dan zie je ze gaan, jongens en meisjes. Gideon met zijn knecht Pura, die blijkbaar als getuige mee moet. Voor het geval dat Gideon straks zijn eigen oren niet meer durft te geloven. En dan sluipen ze daar in het nachtelijk donker van die heuvel af. Rotsblok voor rotsblok nemen ze. En dan komen ze bij de buitenste wachtposten van het Midianitische leger. En dan ineens zegt Gideon tegen zijn knecht, sst, hoor je? En God zei toch, we moeten horen naar wat ze spreken. En dan horen ze daar dat gesprek tussen die beide buitenste wachtposten, waar blijkbaar de een net de ander heeft afgelost. En die aflossende wacht, die vertelt een droom die hij net heeft gedroomd over een gerstebrood. Dat heeft hij van de heuvel af zien komen rollen. En dat is het tentenkamp van Midian ingerold en tegen de tent, dat zal misschien zijn eigen tent zijn geweest, aangeslagen. En die tent die is ondersteboven gegaan, verpletterd onder dat gerstebrood. En dan zegt die ander die op zijn wacht klaar wakker in het donker heeft staan te turen naar die heuvels waar de Israëlieten liggen. Hij zegt, ik kan je wel vertellen wat het betekent. Want dat gerstebrood, dat is natuurlijk een beeld van Israël. Dat volk van landbouwbouwers dat graan verbouwt. En dat het geen tarwebrood, maar een gerstebrood is, dat komt omdat ze zo verarmd zijn door onze plunderingen jaar in jaar uit. En die tent, dat is natuurlijk een beeld van ons Midian, niet in die immers als nomaden in tenten wonen. Weet je wat jouw droom betekent? Gideon zal ons Midian niet in verslagen. En dan is er een laatste woord van die schildwacht, dat het meest aangrijpend is. God heeft de Midianieten in Gideons macht gegeven. De Heere zei toch, Gideon, ga maar en dan moet je luisteren naar wat ze zeggen. Nou hoort u nou wat Gideon hoort, gemeente. Hij hoort uit de mond van die vijand precies hetzelfde als wat God tegen hem heeft gezegd. Letterlijk, God heeft gegeven. En wat ontdekt Gideon daarmee? Dat hij niet als eerste bij dat leger van Midian is gekomen, maar dat God hem al voor is geweest. En dat God zijn belofte vervuld heeft die hij schrijft in Exodus 23 vers 27. En ik zal mijn schrik voor uw aangezicht uitzenden. En ik zal maken dat uw vijand versaagd wordt voor uw aangezicht. En dat uw vijanden u de nek toekeren. Hoe de Heere dat gedaan heeft, och. De Heere beheerst immers de gedachten van de mensenkinderen. Maar God heeft paniek gezaaid, gemeente. Onder die Midianieten in hun tenten en op een wachtpost. En dat blijkt uit de droom en dat blijkt uit de uitlegging. Dat machtige leger van Midian, dat is bang. Bang voor de God van Israël. Dat leger dat is al verslagen terwijl de strijd nog moet beginnen. Als Gideon aanziet wat er voor ogen is, dan is er geen beginnen aan. En dan loopt hij wat hij lopen kan om eraan te ontkomen. Maar als Gideon let op wat hij hoort, dan wordt hij sterk en dan mag hij overwinnen. En zegt Paulus, die precies hetzelfde in Romeinen 8, wij zijn gerekend als slachtschapen. Oorlog, mijn arme schapen, ge zijt in grote nood. Maar uw herder zal niet waken, al zijt ge nu verstrooid. En daarom in dit alles meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog overheden, nog Midianieten, nog Amalekieten, nog al de kinderen van het oosten, nog al de duivelen op de straten, ons zullen kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Die geloofszekerheid, die leert de Heere hier aan Gideon. En ik zei al, er is ontzaglijk veel geestelijk onderwijs in deze tekst, gemeente. Ik mag zeggen, zo doet de Heer het nog. De Heere zegt nog wel eens tegen ons, ga nou maar kijken. Naar die vijanden, ga maar kijken. En vooral leg je oor te luisteren naar wat ze zegt. En dan zegt de Heer Jezus, ben je zo bang voor de duivel? Waarom denk je dat hij zo tekeer gaat? Waarom denk je dat hij juist in deze tijd zo woedt? Omdat hij immers weet dat hij maar een korte tijd heeft en dat zijn rijk uit is. Waarom denk je dat hij jou aanklaagt in je geweten? Waarom denk je dat hij jouw zonde je altijd weer voor ogen stelt? Omdat hij immers in de hemel niet meer kan komen, leg hem eruit en zeg hem, duivel, dan moet je wezen. Je bent bang voor de zonde, zegt de Heer, nou dat is terecht. Bang voor de verslavende macht van de zonde, voor de zuigkracht van de zonde. Het is terecht, maar met mij hoef je ze niet te vrezen. Als je vandaag ziet dat die zonde steeds openlijker en steeds bruter wordt, dan komt dat alleen maar omdat het rijk van de zonde merkt dat het op zijn laatste benen loopt en dat zijn tijd bijna geweest is.
Je vreest de dood, zegt de Heer. Weet dan dat die dood een verslagen vijand is. Ik heb hem zijn prikkel afgenomen. De prikkel die zonde heet. De kracht die wet heet. En daarom is de dood alleen maar een doorgang tot het leven om eeuwig met Christus te zijn. Ik ben bang voor de wereld. Maar hoor je dan niet vandaag hoe bang die wereld is? Hoor je dan niet hoe die wereld ineen krimpt van angst? Rondom die aids, die pest van het einde van de 20e eeuw. Hoe de wereld angstig is voor het verdwijnen van de ozonlaag, waardoor wij niet langer beschermd worden tegen de brandende stralen van de zon. Hoe de wereld bang is voor het broeikaseffect, waardoor het ijs op de polen aan het smelten is en de waterspiegel zo stijgt dat een groot deel van deze wereld dreigt onder te lopen. God zegt, hoor je wel wat ze zegt? Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven wij. De Heere zegt het ook vandaag. Tegen zijn volk in het strijdperk. Hoor wat ze zullen spreken. En daarna zullen uw handen gesterkt zijn tot de strijd.
Ziet u nou wel wat een bevoorrecht volk dat volk van God nou is, gemeente? Want die Gideon heeft meermalen om een teken gevraagd en hij heeft het gekregen ook, maar nou vraagt hij het niet. Of hij het niet meer durft te vragen omdat hij denkt, ik heb het al zo vaak gedaan. Of hij het niet meer wil omdat hij denkt, ik doe voor de Heere met tekort en de Heere zijn eer. Of dat hij het niet meer hoeft omdat hij op de Heere vertrouwt. En nou die niet meer om een teken vraagt om dit machtige woord te bevestigen, nou krijgt hij het ongevraagd. Omdat er een God is die zijn eigen woord bevestigt in het leven van zijn kind. En die daarmee bewijst dat hij weet wat zijn kinderen nodig hebben. En die het hen geeft nog eer ze het aan hem vragen. En dat is zo verrassend, gemeente hier. Eer Gideon het vraagt, weet hij wat hij behoeft. Kent u het in uw leven? Dat u uitging op die belofte van de Heer en dat de Heer zo versterkte met kracht in uw ziel. Dat hij zijn woord bevestigde. En je kwam dat woord tegen in een omgeving waar het helemaal niet verwacht. En dat woord dat werd onderstreept door gebeurtenissen en door woorden die je hoorde en die je las. En die naar je toe kwamen. Zodat je mocht zeggen, Heer. U hebt mij versterkt met kracht in de ziel. Maar aan de andere kant, gemeente, zie je ook wel hoe arm en hoe dwaas de vijanden van God zijn. Want dan moet u die twee schildwachten daar op wacht zien staan. Die mannen die daar in het donker staan te turen met hun angst in het hart en ze zijn gewaarschuwd. Voordat ze straks aan het zwaard van hun eigen vrienden worden geregen, zullen ze het moeten zeggen. We hebben het geweten. Ik zag het al in mijn droom en ik heb het met mijn eigen woorden gezegd. Maar ik zou bijna zeggen, gemeente, wat een stommelingen. En ik gebruik dat woord niet zo graag op de pliks, maar ik gebruik het nou wel in de hoop dat er hier vanmorgen in de kerk zit en die daardoor worden wakker geschud en die daardoor zichzelf leren kennen. Want dan zeg je, als je dat toch in de gaten hebt, dan blijf je er toch niet staan, dan loop je toch over. Dan zeg je, je moet aan de andere kant wezen. Dat doen ze niet. Het gaat net als in Openbaring. En ik leg die lijn niet zomaar, gemeente. Maar mogelijk dat ik er met de dankdagavond over verder preek. En dat ik u dan hoop te laten zien hoe die Midiansdag, zoals deze tekst en deze geschiedenis genoemd wordt, in de hele Bijbel een rol speelt. Tot in de Openbaring toe, tot in de eindtijd toe. In de Openbaring ziet u precies hetzelfde, gemeente. Dat de Heere komt met zijn oordelen om te waarschuwen. En dat hij komt om te richten. En dat het volk dat tegen hem zich verheft zal verloren gaan. En dan lees je in de Openbaring en de mensen kauwen op hun tong van de pijn. Maar ze bekeerden zich niet. Die gaan liever op hun eigen weg de ondergang tegemoet. Nou zeg nou zelf gemeente, wat moet er nou een ander woord voor gebruiken dan te zeggen wat de stommelingen. Wat voor ander woord moet ik nou gebruiken om zulke mensen hier in de kerk wakker te schudden? En we zien het toch vandaag om ons heen, gemeente? Ik noemde straks die ziekte AIDS. Nou, er is een stuk angst in onze wereld. Toen ik deze zomer in Afrika was, toen las ik een gezaghebbend tijdschrift. Waar niet zomaar wat dingen in worden beweerd. Dat is geen Telegraaf als u soms dat denkt. Die kan een christen ook niet lezen zonder dat hij zich laat bedriegen. Maar een gezaghebbend tijdschrift. En daarin stond dat er in Afrika zoveel mensen met die AIDS-ziekte zijn besmet. Dat geleerden van naam de grootste zorg hebben dat binnen een jaar of 10, 15 grote delen van Zwart-Afrika ontvolkt zullen zijn, omdat een hele bevolking is uitgestorven aan deze ziekte. En diezelfde bezorgdheid die proef je in ons land, gemeente, als ik denk aan de pagina grote advertentie met schreeuwende letters, waarmee onze regering in de laatste weken aandacht vraagt voor een stuk voorlichting dat van regeringswegen wordt gegeven aan de jeugd van 13 tot 17 jaar, dat wil zeggen de jonge mensen bij het vervolgonderwijs, van welk soort dan ook. Maar wat zou je mogen verwachten, gemeente, van een regering die zich christelijk noemt? Eén ding, dat ze verstond de geestel Gods in dit alles. En dat ze zou oproepen tot bekering en op zijn minst zou aanprijzen een seksueel leven naar het woord van God. Aanprijzen een monogame verhouding tussen een man en zijn vrouw in het huwelijk als het enige middel daartegen. Maar wat krijgen we van onze regering vandaag, gemeente? De meest funzige en vieze reclame, waarmee onze kinderen vanaf hun 13e jaar moeten worden vergiftigd om te leren hoe ze het toch maar wel kunnen doen met elkaar. En wat ze dan moeten doen en wat ze erbij voelen en wat ze erbij kunnen gebruiken. Zonder een woord van waarschuwing. En ik moet vanmorgen van de Heere u waarschuwen als gemeente. En tegen u als ouders zeggen van al de kinderen op welke soort van vervolgonderwijs ook. Dat u zult aankloppen, niet over 10 dagen, want men is druk bezig. Maar dat u zult aankloppen morgen bij de directie van de scholen waar uw kinderen naartoe gaan. Om u ervan te vergewissen of ze daar die viezigheid uit de leslokalen weghouden. In geschrift en in beeld. En dat u ze vraagt om een bijbelse voorlichting. Het gaat om het geestelijk welzijn van onze kinderen. In een land dat zonde op zonde stapelt en dat weigert zich te bekeren onder de slaande hand van God. En als je dan gisterenmorgen in Trouw leest de overlijdensadvertentie van een van die AIDS-patiënten. Een homo die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze voorlichting. En dan word je alleen maar diep geschokt. Omdat je zegt, hoe bestaat het? Dat zelfs de dood deze mensen niet meer tot inkeer kan brengen. Hoe bestaat het dat het zo ver gekomen is in ons land en in ons volk. Vaders en moeders, je hebt bij het doopvond gestaan. Weiger die reclame aan het adres van uw kinderen. En als uw kinderen dan niet van zo'n school af wilt houden, als ze toch die rommel hen in handen geven en met die rommel op de lessen komen. Haal ze dan in elk geval uit die les weg. En laat daarin dan toch in elk geval nog merken dat je anders bent. Ga maar af in het leger, zegt de Heere, ook vandaag. En hoor maar naar wat ze spreken daar in de wereld. Dan proef je allerlei verschijnselen die doen denken aan de openbaring, maar tegelijkertijd die in alle pijnlijkheid laten merken. En ze bekeren zich niet. Steeds openlijker en steeds bruter vallen ze in de zonde. Zie je dat voor je? Zit er nou inderdaad nog zo'n dwaas hier in de kerk, een ouder of een jongere die op die wereld nou nog jaloers is? En die niet in de gaten heeft dat die wereld alleen maar dans en lacht op de rand van de afgrond? Zitten er nou hier inderdaad mensen in de kerk die bij zo'n wereld willen horen? Die zijn als de vrouw van Lot, terwijl ze achter zich de vuur, het vuur van de hemel hoorde inslaan. En Sodom krakend hoorde ondergaan, nog omkeek, omdat ze aan dat ondergaande Sodom haar hart had verpand. Mensen, die wereld, die heeft het al verloren. Jonge mensen, jullie verkeren nog in de gezegende omstandigheden dat je dat nog verteld mag worden. Maar heb dan je ogen open. Zij bekeren zich niet. Dat is het verschil tussen een gelovige en een ongelovige gemeente. Ze verliezen het allebei van God. Maar die gelovige die verliest het in een weg van bekering en het God te voet vallen. En de ongelovige die verliest het in zijn eeuwige ondergang. Mensen, heb je ogen open en je oren en toets alles wat je hoort en vraag je af aan welke kant wil je nou horen. Toch zeker aan die kant van Gideon. Nog één keer zien we Gideon in het nachtelijk donker, gemeente. En we zien hoe Gideon de Heere gaat aanbidden daar bij die wachtposten van Midian. Dat doet hij niet pas na de strijd. Hij zegt niet, ik moet eerst de overwinning maar binnen hebben nu. Terwijl de strijd eigenlijk nog moet beginnen. Hij verkoopt zo de wereld, zeggen, de huid van de beer voordat hij geschoten is, gemeente. Maar het is geen wonder als je zo'n teken van de Heere krijgt. Dan is er toch reden om te aanbidden, hoe groot, hoe vreselijk zijt gelom uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. En dan is de laatste vrees bij Gideon verdwenen, gemeente, een keer terug naar het leger en hij zegt, sta op, want de Heere heeft het in onze macht gegeven. En dan hoor je voor de derde keer dat woord dat centraal staat in onze tekst. Eerst zegt de Heere, daarna bevestigt de Heere door de mond van die vijand. En nou mag Gideon het belijden, in het geloof, de Heere heeft het gegeven. Ze hoeven alleen maar te oogsten wat God heeft gezaaid binnen te halen. Wat God ze in de handen legt. Gemeente, dat is de taal van het levende geloof. Dat niets van zichzelf en dat alles van de Heere verwacht. En dat geloof dat vindt hier een hoogtepunt. Als het mag belijden, de Heere heeft gegeven. Want dat is geloofswerkelijkheid die niet is te zien. Maar die alleen maar rust in het nochtans van het spreken van God die het zegt en die het doen zal. Het is dat geloof, gemeente, dat Luther deed zingen, beef Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken, want de zegen is ons beschoren. Het is dat geloof, gemeente, dat doorklinkt in die machtige zwanenzang van de jonggestorven Schotse prediker, Murray McShane, die het gezongen heeft toen hij had leren buigen aan de voet van het kruis en toen Christus hem vrij had gesproken van schuld en van straf. Nu ken ik de waarheid zo vast en gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, nu neemt mij geen duivel de zegekroon af. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Dat is het geloof, gemeente, dat de wereld overwint. En dat is het geheim van Gods volk. En daarmee treedt dat volk in het strijdperk, gemeente. En daarmee kan dat volk de vijand tegemoet treden. Want dan weet het, de Heere gaat voorop. En hij geeft aan zijn volk de zegen. Missen wij het niet al te veel vandaag, gemeente? En moeten we daarom juist niet met onze kinderen weer praten over dat geheim van de reformatie? Op dat ze jaloers worden, op dat ze gaan zeggen, Heer, u bent toch nog dezelfde. U kunt... Mag ik nou vragen, gaat u nou mee? Maak u op, zegt Gideon. Want de Heere heeft de vijand in uw hand gegeven. Gaat u mee? Achter die God aan? Want dan kan het niet meer misgaan, gemeente. Dan kan het niet meer misgaan, achter die God aan. Want dan geldt het gewis hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijands kop verslaan. Die harige schedelvellen. En dan kan het inderdaad nog wel bang worden in het strijdperk. En naarmate het einde van de tijden dichterbij komt, wordt het banger. Maar dan mag dat volk het weten. De Heere heeft zelf ons toegezegd. Ik zal u door macht en wijs beleid uit Bazan weer doen komen. U zullen, als op Mozes bee, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Amen.